Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke week kijken we een memorabele wedstrijd in zijn geheel terug, want vaak hebben we wel een beeld van een team of een speler, maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? Hoe speelden ze echt? Wat kunnen we ervan leren? We gaan op onderzoek uit. Met deze week Brazilië-Frankrijk, de kwartfinale van het WK 2006.
And he will take a free kick here for the French, and the tall man Vieira is up there. So is Thuram. So will be Gallas. Danger now. Here is a big, big chance. France have the lead. Thierry Henry has stooped for the glory, and it's Brazil nil, France one.
Het compilatiefilmpje.
Een groter genot is er bijna niet. Vroeger keek ik op zaterdagochtend, voor mijn wedstrijd, altijd compilatiefilmpjes van Zlatan. Ter inspiratie. In de hoop dat iets van zijn brieën en of waanzin over zou slaan op mijn eigen geploeter die middag. Tegelijkertijd is het compilatiefilmpje ook een beproeving. Een gemengd genoegen, want bij topspelers weet je dat het wel enigszins klopt. Maar bij een nieuwe speler, je gaat toch altijd even checken, is het maar de vraag of je niet bedrogen uitkomt. Als je zo'n filmpje goed knipt, kan het heel wat lijken. Maar eenmaal op het veld, het is een beetje als die mooie jongen of hete chick die je in de club hebt ontmoet en de volgende ochtend zonder make-up of met zijn mond wijd open snurkend naast je ligt. Hit or miss. Wie zal het zeggen? Van mij zou je echt een heerlijk compilatiefilmpje kunnen maken. Maar ik denk niet dat mijn oud-teamgenoten in mij de nieuwe Zlatan zagen. Maar bij Zidane zal het wel kloppen. Toch?
Is er ooit een compilatiefilmpje van jou gemaakt?
Ja, ja, dat was echt wel vet. Ik was toen genomineerd voor beste speler van Amstelveen. Ik speelde bij een Amstelveensclub. En dat was met een heus gala. En daar was ik voor genomineerd. Want ik had heel veel doelpunten gemaakt als linkshalf. En we waren kampioen geworden. Dus nou ja. En toen waren we daar dus. En dan moesten we allemaal mooie kleren aan. En in een soort club of zo in Amstelveen.
P60.
Ik denk het wel. Ja, P60. Ja. Voor de echte kenners onder ons. En toen zag ik dus ineens dat wie de genomineerden waren voor Spelen van het Jaar. En toen, er was een website, Voetbal Amstelveen, zoiets heette het. Sport Amstelveen, ik weet het niet precies. En die hadden dus best wel vaak gefilmd, ook langs de lijn. En die hadden dus van alle genomineerden een filmpje gemaakt. Ja, dat was wel genieten hoor.
Nou voel je wel een grote speler.
Ja, toen voelde ik me lekker. Het was niet een super vet compilatiefilmpje, ik bedoel. Zo vaak waren ze er ook niet.
Nee.
Maar dat voelde wel echt, ja. Toen voelde ik me wel, dichter bij prof ben ik nooit gekomen.
Ik had in mijn goede tijd als voetballer had ik een zaakwaarnemer.
Nee, echt?
Ja, en die...
Jongens, ik raak steeds meer onder de indruk van jullie.
Wat vet.
Ja, een zaakwaarnemer.
Was het Guido Albers?
Nee, het was het kantoor wat nu Timber en zo doet. Het Forza, Forza Sports Group.
Ja, ja, vet.
Maar die wilde mij wel slijten bij profclubs. En mijn wedstrijden werden altijd gefilmd door RTV NH. Dus er was ook wel wat om uit te kiezen. En die hebben toen een compilatiefilmpje van mij gemaakt. Met ook echt zo'n muziek eronder. En met zo'n lengte 1,92. Left or right footed, left footed. Gewoon zo allemaal. En dat ging dan zo naar, ja, volgens mij ook clubs in het buitenland. Dan weet je, Hongarije en dat soort dingen.
Ja, ja.
En dat stond dan op YouTube. Maar dan wel achter zo'n muurtje. Dat je dus niet als je mij per ongeluk YouTube, dat je dat dan te zien kreeg. Want dat vond ik wel echt een schande. Dat er zo'n echt compilatiefilmpje van jou gemaakt is.
Hoezo vond je dat schande?
Nou, omdat dat is toch iets wat, ja, wat van die net niet spelers dan gaan maken om zichzelf in de markt te krijgen.
Dat
ja.
was toch ook precies het geval?
Ja, maar dat wilde ik, ja, zeker. Maar dat wilde ik niet aan de grote klok hangen.
Maar is dat filmpje nu nog ergens
ik
te
heb
bewonderen?
Het wel eens gezocht, maar ik kon het niet meer vinden. Nee.
Zonde. Ik ja, zou heel graag jammer. Willen... En jouw filmpje,
ik vind
jongen?
Het nu al jammer, ja.
Ik zou het ook niet weten. Ik denk niet. Ik volgens mij niet.
Er staan nog wel heel veel samenvattingen van mij online. Gewoon van wedstrijden die ik gespeeld heb.
Ja. Ik heb ook veel compilatiefilmpjes op YouTube. Maar dat zijn meestal...
Kookfilmpjes?
Nee, oh. Dat is waarschijnlijk... De meeste zijn dat ik jongens kus in mijn carrière als vangersacteur. Ja. Met hele dromerige muziek en een soort van vaseline filter eroverheen. Wel, dus die hoef je ook niet te googlen.
Nou, het is wel belangrijker geweest.
Hoe
toch?
Bedoel je?
Gewoon in het grote geheel.
In het grote geheel. Ja. Het heeft meer bijgedragen aan onze samenleving. Ja. Dat wel. Dat kijk. Hoop ik.
Ja, dat kunnen wij
maar goed,
niet zeggen.
We hebben het hier over compilatiefilmpjes. Omdat de reden dat we deze wedstrijd hebben gekeken een compilatiefilmpje was. Want we kijken dus elke wedstrijd elke week een wedstrijd in zich heel terug. Om te kijken of het beeld wat wij van een team of een speler hebben wel echt klopt. En wij hebben een beeld van deze wedstrijd eigenlijk door een compilatiefilmpje van Zidane. En puur Zidaanse acties in één wedstrijd.
Iedereen kent dat filmpje ook wel.
Het duurt volgens mij een minuut. Ja. En het zijn, ja echt, het is prachtig.
Ja.
Het lijkt wel of elke bal of elke actie de mooiste van zijn carrière was. Alsof het op het scherpst van de snede gevoetbald wordt. Met een ontzettend hoog niveau, kwartfinale, WK.
Tegen andere grootmeesters, tegen Ronaldinho, tegen Kaká, tegen Gilberto Silva, noem maar op.
Dus dat was de reden om te kijken, nou misschien dus eigenlijk wel bij uitstek deze wedstrijd, om te checken in hoeverre zo'n compilatiefilmpje strookt met de werkelijkheid.
Ja, daar hebben we gewoon heel veel zin in, toch? Deze compilatie, ja.
Je hoort denk ik al iets doorschemeren in onze in hoe die wedstrijd was. Maar daarom hebben we de hele wedstrijd Brazilië-Frankrijk op het WK 2006, de kwartfinale, teruggekeken. Daar gaan we het nu over hebben. En aan het eind van de uitzending stellen we onszelf 3 vragen. 1. Wie of wat viel het meest op? 2. Welk beeld moeten we bijstellen? En 3. Als je 1 ding zou mogen meenemen naar het nu, wat zou dat dan zijn?
Yes, maar eerst, wat maakt voetbal mooi? Elke week beginnen we daar toch ook even kort mee. En ja, deze week is dat iets waar ik heel veel zin in heb. Namelijk vorige week was Ronaldo jarig. El Fenomeno, de echte. De goddelijke Dikkert. En op zijn verjaardag kondigde hij aan dat er een documentaire van hem in oktober uitkomt. En de trailer daarvan kwam online. En dat is wel... dat beloofde wel veel. Je ziet bijvoorbeeld de complete chaos en gekte op vliegvelden als hij bij zijn nieuwe clubs gepresenteerd werd. En daarover zegt hij dan dat hij nog steeds angst heeft voor vliegvelden. Omdat het zo heftig en hectisch was. En daar zie je dan ook beelden van. En je hoort heel veel oud-spelers met wie hij gevoetbald heeft aan het woord over hoe goed hij wel niet was. En de trailer teast een beetje naar dat moment van WK 98. Wat is er toen met Ronaldo gebeurd? Want die zou toen een epileptische aanval hebben gehad of iets anders. Of te veel druk, zenuwen, wat was het nou? En dat wordt ook wel op een vette manier gedaan. Dan zie je beelden van de hotelkamer waar hij toen in Frankrijk sliep. Met Roberto Carlos op de kamer. En dan zitten Roberto Carlos en Ronaldo naast elkaar. En dan gaat Ronaldo zo naar Roberto Carlos toe praten van... Hey Roberto, wat gebeurde er nou in die hotelkamer? En dat is het einde. Dat zo tease die trailer naar de documentaire toe.
Vet.
En Ronaldo twitterde er ook zelf over. Dat was wel mooi. Hij twitterde, here's a little teaser featuring some friends remembering when I was the best player in the world. Heel vet.
Geen woord aan gelogen.
Ja.
Nee. En onbewust eigenlijk al een soort rode lijn door de afleveringen van dit seizoen.
Ronaldo.
We hebben hem gezien als echte oude dikkerd bij Real. In de wedstrijd tegen Barcelona. We hebben hem met Inter tegen Feyenoord gezien. En dan nu weer met Brazilië tegen
Alleen
Frankrijk.
De echt jonge Ronaldo mist nog.
We zien hem eigenlijk steeds na zijn hoogtepunt.
Ja.
Ja. Misschien nog kijken of we een potje van PSV ergens...
Ja, dat zou heel vet zijn.
...kunnen kijken.
We gaan naar de wedstrijd. De wedstrijd die we gekeken hebben is Brazilië-Frankrijk van 1 juli 2006.
Ja, en waarom, dat heb je eigenlijk al een beetje verteld. Het komt dus echt door dat ene compilatiefilmpje. Waarin Zidane op gouden kiksen met dat witte shirt losjes over zijn broek hangend... eigenlijk de ene naar de andere Braziliaan in de luren legt. Dat willen we zien, want dat willen we gewoon 90 minuten lang aanschouwen. Maar we willen ook onderzoeken of dit nou het perfecte voorbeeld is... van hoe zo'n compilatiefilmpje kan vertekenen. Of dat Zidane en die wedstrijd echt zo goed waren.
Ja, en vaak in het kiezen van de wedstrijden die we gaan kijken... houden we met meerdere dingen rekening. Want het is een beetje, vaak willen we wel één speler graag in zijn prime zien... maar om dan 90 minuten naar een beetje nietszeggende wedstrijd te kijken... is ook weer zoiets. Maar deze wedstrijd heeft heel veel ingrediënten. Want hij heeft en dat compilatiefilmpje... en het is een knock-out ronde op een WK. Het zijn twee grootmachten met twee heerlijke teams op papier...
Zou de luisteraar al nattig
uitvoeren? Ik denk het wel. Genoeg ingrediënten, zou je zeggen, voor een waanzinnige wedstrijd.
Voor een heerlijke pot. Waar hadden jullie het meest zin in? Waar keken jullie het meest naar uit?
Ja, sowieso dus Zidane. En dat nam bij mij groteske vormen aan. Want eergisteren droomde ik opeens... dat ik mijn comeback maakte bij AFC. Ik stond gewoon opeens weer op het hoofdveld van AFC. En het was alsof ik als Zidane in de Matrix voetballen. Want alles om me heen ging heel traag. Iedereen leverde de bal bij mij in. Ik strooide, ik zette de ene naar de ander vrij voor de keeper. En toen keek ik naar mijn kiksen. Had ik die gouden Adidasjes aan. Van Zidane.
Maar dit was nog voordat je de wedstrijd had
Ja, maar
gekeken.
Wel dat we wisten dat we hem gingen kijken. En ik had dus zoveel zin in deze wedstrijd. Dat ik op een gegeven moment erover ging dromen. En ik weet nu hoe het is om je eventjes Zidane te voelen. Ja,
maar was je in je droom, was je jezelf nog of was je ook echt Zidane?
Nee, ik was mezelf. Maar ik verbaasde mezelf de hele tijd. Ik dacht, hoe kan dit nou zo makkelijk gaan? Ik voetbal hier toch gewoon op mijn niveau, weet je wel. De tweede divisie tegen een goede tegenstander. Waarom heb ik steeds zoveel tijd en waarom leg ik elke bal perfect weg? En toen zag ik dus dat ik die kiksen van Zidane aan had. En toen dacht ik, ik ben gewoon Zidane echt. Waar hadden jullie het meest zin in? Nou, ook wel Zidane waarschijnlijk.
Ja,
iets anders.
Ja,
Zidane grotendeels, maar ook Ronaldinho. Kijk, eigenlijk alles waar Ronaldinho in figureert, ben ik enthousiast over. En dit was ook nog eens Ronaldinho in zijn prime. Dus ik ging eigenlijk lekker voor zitten. Ik had een lekker zakkie nibbits. En een biertje trok ik open.
Interessante keuze van nibbits.
Ja, vond ik ook.
Dat is toch niet, je bent van de heartbreakers.
Ja, zeker.
Maar hoort het een beetje bij het tijdsbeeld ook?
Ja, misschien wel. Nou ja, en het feit dat het enige was wat we in huis hadden. Maar, het wel inderdaad. Nibbits zijn eigenlijk nog wel jaren 90. In 2006 kon het nog wel. Kijk, nu moet je niet meer aankomen met nibbits. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ik denk dat nibbits nog wel kunnen, maar wokkels, dat is echt jaren 90.
Die draai je ook zo je mond in, toch?
Ja. Die kan je erin schroeven.
Lekker zakje wokkels.
We gaan naar de wedstrijd. Twee grootmachten uit het mondiale voetbal. Een wedstrijd tussen de laatste twee wereldkampioenen op dat moment. Tegenover elkaar in een knock-out fase van een WK. Wat een affiche. Brazilië, regerend wereldkampioen. Nadat ze in 2002 in Japan en Zuid-Korea wereldkampioen werden. Zij namen het stokje over van Frankrijk. Wat in 98 in eigen land wereldkampioen was geworden.
Met toen ook al Zidane.
Zeker. Ja. Alleen Frankrijk was na dat wereldkampioenschap en Europees kampioenschap toch wel echt afgezakt. In Korea en Japan scoorden ze geen één keer. En gingen ze na de groepsfase naar huis. Slechtste prestatie ooit van een regerend wereldkampioen.
Ik heb toch altijd het idee dat als je dan na zo'n glorieperiode, dus WK, EK... Later met Spanje gebeurde dat ook.
Zitten er een paar jaren of een paar toernooien tussen... Ja. Dat het eventjes weg is allemaal.
Ja, gewoon en dat het ook echt rampzalig gaat.
Ja.
Zoals bij Spanje en dan dit Frankrijk ook.
Nederland had dat ook.
Ja, volgens mij Italië. Hè?
Heeft het ook gehad?
Ja, dat was Europees kampioen. Die hebben zich nu niet eens geplaatst. Dus ja, wel herkenbaar.
Maar dat heb je er natuurlijk voor over als je kampioen kan worden.
Denk het wel, ja.
Na dat desastreuze WK in 2002 stopte een groot deel van de selectie van Frankrijk als international. Desailly, Lizarazu, Djorka F, maar bijvoorbeeld ook Makalele en Zidane stopten als international. Ze kwalificeerden zich met moeite voor dit WK. En dat was wel reden voor, in ieder geval voor Makalele en Zidane, om toch weer van hun pensioen terug te komen en weer te gaan voetballen.
Dat lijkt me lekker, hè?
Ja.
Maar zeg nou, die interlandperiodes. Ik stop gewoon even. En dan las ik al, ja.
Moet je daar in jongens. Albanië uit nog proberen?
Hey. Geen kwaad woord over Albanië.
Oh, dat is waar. Nee, maar wel als voetballend gezien lijkt het me niet het interessantste wedstrijd.
Het voelt me een beetje als vroeger bij Tikkertje, weet je wel. Als je in het nauw zat, ja, ABC, ik doe niet meer mee.
Oh, daar kon dan, ik zo boos
ja,
op.
Ja, en dan liep je dus weg. En dan zou ja, nee, ik doe toch gewoon mee.
ABC, ik doe me mee. Brazilië ging een stuk beter. Die kwalificeerde zich redelijk gemakkelijk. En in de pool werd Brazilië eerste na 3 keer winst. En Frankrijk werd tweede in de pool. Toch moeizaam. 2 gelijke spelen, 1 keer winst. Het toernooi tot dan toe gaat ook moeizaam, stroperig. Veel wedstrijden 1-0, 1-1, 2-0 misschien. Dus het komt allemaal nog niet echt los. Maar dan in de achtste finales wint Brazilië met 3-0 van Ghana. En Frankrijk met 3-1 van Spanje. Dus zowel het toernooi als de 2 elftallen lijken toch wel los te komen. En het lijkt te gaan lopen. Of toch niet.
Dan gaan we naar de opstellingen. Wat zetten Brazilië en Frankrijk tegenover elkaar? We beginnen met Frankrijk. In de goal Barthez. Van rechts naar links Sagnol, Thuram, Galas en Abidal. Voor de verdediging Makalele en Vieira. 3 aanvallende middenvelders Malouda, Zidane en Ribéry. En Henry in de spits. Ze spelen dus in een soort 4-2-3-1. Brazilië zet er een 4-4-2 tegenover met Dida in de goal. Van rechts naar links Cafu, Lucio, Juan en Roberto Carlos. Gilberto Silva met het puntje naar achter. Met iets daarvoor C. Roberto en Juninho. Kaká op 10. Ronaldinho in een soort van vrije rol achter de diepe spits Ronaldo.
Ah, het zijn toch wel 2 elftallen, hè?
Ja. Ja, dan krijg je er nog meer zin in.
Ja, wat gelijk wel opvalt, dromen. Vond ik. Ribéry op rechts.
Dat zou je liever op links willen zien.
Ja, dat is eigenlijk vanaf het moment dat hij naar Bayern ging, was dat toch wel zijn plek.
Ja.
En Malouda, ja, ik twijfel altijd of hij links of rechts is. Ik vond het altijd echt een matige speler.
Geen leuke speler om te zien.
Nee, volgens mij ook een linkspoot. Dus hier is nog niet de trend van een rechtspoot op links en een linkspoot op rechts.
Nee, Malouda was volgens mij altijd zo'n speler die een trainer erin zet omdat hij zijn verdedigende werk zo goed deed.
Ja, verschrikkelijk.
Maar voor de kijker is dat dus niet zo'n leuke speler.
Ribéry
voetbalde trouwens wel op Essex.
Ja, mooi. Ja. Dat vond ik ook wel vet.
Ribéry speelde nog bij Olympique Marseille. Malouda speelde die al bij de Kerala Blasters. was pas later in zijn carrière.
Hij maakte daar furore daar toen, ja.
Is een van die spelers die we in al onze afleveringen tot nu toe furoren heeft gemaakt bij de Kerala Blasters.
Dus India was dat toch?
Ja.
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 Voor de rest, ja, heerlijke, op papier heerlijke opstelling toch? Ja. Leuke verrassingen met C. Roberto, Juninho, Juan.
Ja.
Hebben wij eigenlijk Claude Makélélé ooit bij de mooiste voetbalnamen genoemd? Want die mag er wel in, hoor.
Die mag er wel bij.
Zo.
Ja, prachtig.
Maar ja, echt 2 heerlijke elftallen. Dit belooft wat. Ja.
Wat we zien, stel je het even voor. Het is echt zo'n typische zomerse overdagwedstrijd. Wat altijd betekent, het is of een EK of een WK. Je zit er meteen helemaal in die sfeer. Met zo langs de zijlijn de boarding met de speelstad erop. Frankfurt. Prachtig stadion met een mooi gebogen dak. We zien veel Franse fans in het blauw. Opvallend. Ook een hele grote groep Kroatische fans.
Ja, misschien dat die al een ticket hadden gekocht omdat ze zo het speelschema vooruit hadden gedacht. Maar dat is toch iets anders.
Ja, dat denk ik wel. Want Frankrijk werd natuurlijk 2e en dat was misschien niet helemaal verwacht.
Ja, dat zou het best eens geweest kunnen zijn.
Dan is het eigenlijk een wedstrijd, vond ik, van Nike tegen Adidas. Ja. Zowel qua shirts als qua spelers die voor het gezicht zijn van beide merken. Aan de ene kant natuurlijk de echte Ronaldo, R9, echt als boegbeeld van Nike. Maar ook zeker Ronaldinho, die op zijn eigen gouden Nike Kicks speelt.
Zo ja, mooi.
En het haarbandje of zweetbandje, wat is het?
Allebei. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Vond ik hoogtepunt misschien wel. Aan de andere kant, bij het in Adidas gestoken team, het boegbeeld van Adidas, Zidane ook op zijn eigen gouden Zidane Adidas kiksen.
Ja.
Die ik dus in mijn droom aan had.
Heb je ze ooit gehad?
Ja, ik heb ze ook ooit gehad. Ja? Ja, ja.
Brazilië in het shirt wat Jonne nu toevallig, aan heeft. Natuurlijk geel met een klein mooi groen kraagje.
Heb je iemand achterop?
Helaas wel, ja. Na deze wedstrijd, Roberto Carlos.
Oeh, ja.
Ja, ja dat. Vooraf was ik daar erg blij mee.
Wat opvalt, shirt is een beetje strakker. En de broekjes zijn gigantisch.
Ja, hele grote broekjes.
Strakker bij mij bedoel je?
Nee, ook. Ook. Ja. Nee, ook op het veld. Hele grote blauwe broekjes. Het ziet er niet comfortabel uit. Die shirts lijken niet lekker te zitten. Die broekjes lijken te lang.
Shirt zit wel echt lekker. Het is best wel een lekkere stof. Ik vind ze mooi. Ik vind het kraagje heel mooi.
Het kraagje is prachtig.
Het is alleen iets, als je het vergelijkt met voorgaande Brazilië shirts. Ik heb er een aantal. Het geel is minder fel. Het is wat okergelerig.
Ja.
Maar dat op zich wel.
Beetje zoals het Nederlands elftal shirt. Wat onlangs.
Ja, dat is meer goud. Ja. Ik heb het nog
heeft
niet.
Het is een leeuwenprint, hè? Het is geïnspireerd op de manen van een leeuw.
Klein zijpaadje, maar ik vind hem heel lelijk. Wat jullie?
Nee, ik vind die zo erg. Nee? Ik vond die vorige met die blokkerige leeuw vond ik erger.
Ik ben heel erg benieuwd hoe die is om hem in het echt te zien. Dus niet op een plaatje. Want ik heb hem nu op een plaatje gezien. Plaatje heel matig. Gewoon.
Je kan het helemaal niet zien.
Nee, je kan het niet goed zien. En met een beetje rare. Ik vond de vormgeving ook niet. De presentatie ook niet mooi. Ik vind uitshirt echt een soort trainingsshirt.
Ja, ik ben daar dus wel fan van.
Ik vond het ook niet lelijk.
Nee. Ik vond het niet lelijk, maar er gaat ook niet, straalt niet heel veel van uit.
Beetje een template shirt, maar wel een goed template.
Ja,
vind ik.
Dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe het eruit ziet. Want volgens mij zit er een lichte glans in. En dat zag je niet goed op het plaatje. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd als hij in de winkel hangt.
We wijken af. Brazilië dus gewoon in het geel met blauwe broekjes, blauwe kousen. Frankrijk in het wit. Met die soort gebogen lijnen langs de zijkant van het shirt. Een beetje in een soort achtje.
Ja, de teamgeist is dit. En die is ook vorig seizoen geloof ik weer teruggekomen bij heel veel teams in hun trainingskleding.
Ja, ik vind hem mooi hoor.
Ik vind het stiekem ook heel vet.
Ja, en het zijn een beetje blauwe en rode gebogen lijnen.
Ja.
En hele mooie gestreepte cijfers.
Ja.
En grote letters op de rug.
En allemaal in de kleuren van Frankrijk. Dus rood en blauw en het shirt zelf is wit. Maar en dat komt ook weer terug in de strepen van Adidas op de schouders. En het ook in combinatie met het broekje, want daar lopen de lijnen ook door. Het is echt één geheel. Het is heel duidelijk, gewoon één echt over nagedacht. Vond heel vet.
En het heeft ook ze spelen dus ook met de Adidas Teamgeist bal wit met soort zwarte achtjes erop. Met een gouden lijntje erin. Niet mijn lievelingsbal.
Nee,
ik vind hem wel mooi. Maar om mee te voetballen vond ik het echt een krim. Het was een soort stuiterbal. Een beetje een ballon.
Ja.
Het was echt zo'n typische bal waar kritiek op is. Voorafgaande aan de WK. Dat die zwabbert.
Ja.
Te licht.
Ja, ja maar echt. Ik bedoel, met een Nike-bal kon je ook wel zwabberen. Of dat gebeurde ook wel. Maar die was wat zwaarder. Waardoor je wel veel meer controle had. Vond ik sowieso fijn als een bal wat zwaarder was.
De wedstrijd lijkt door de kwaliteit van het beeld en door de hele ambiance eigenlijk helemaal niet zo lang geleden. Het voelt vrij modern aan. Maar als je dan naar de spelers en de schoenen en zo kijkt, dan voelt het toch opeens weer juist weer een eeuwigheid geleden. Ik kon mijn vinger er niet helemaal op leggen nou hoe lang het nou geleden was.
Voor mij voelde het echt als gisteren.
Maar
door de ambiance en ook door de graphics en zo. Misschien ook met vorige week, wat echt als een eeuwigheid voelde. Dus Real
vorige week. Ja.
Maar de spelers voelden ook nog niet zo heel lang geleden.
Nee, maar de meeste zijn toch wel echt of net of toch al een paar jaar gestopt.
Of overleden. Heel oud. Nee, ik vond het. Had jij dat?
Maar ik dacht.
Ik vond het eigenlijk ook wel voelen als hedendaags voetbal. Totdat ze gingen voetballen. Maar daar gaan we het straks over hebben.
Ja. Ik dacht, waar was ik toen ik dit keek? Toen zat ik volgens mij gewoon nog op de middelbare school. Voelde het toch wel lang geleden.
Ja, het is ook gewoon 14 jaar geleden. De wedstrijd dan. Hij staat in zijn geheel op YouTube. Op het YouTube-kanaal van de FIFA. Lekker, want dan is de kwaliteit gewoon goed. En de stream start op het moment dat ze handjes geven op het veld. Het mooiste moment is als Zidane en Ronaldo elkaar tegenkomen. Daar krijg je ook nog een mooie herhaling van. Enige omhelzing, grote glimlach bij Ronaldo.
kusje van Zidane.
Ja, heel mooi om te zien. Die kennen elkaar natuurlijk van Real. Daarna gaan de twee teams gemixt op de foto met een hele grote banner waar Say No to Racism op staat. Vond ik ook leuk om te zien. Dat was iets nieuws. Dat was nog niet eerder voorgekomen. En Abidal en Juninho komen elkaar daar ook tegen. Die kennen elkaar natuurlijk van Lyon. En toen dacht ik ook weer, ja, oh ja, tuurlijk. Dat is zo vet eigenlijk aan die EK's en WK's. Dat je een heel seizoen met je maatje voetbal bij je club. Maar dat je opeens in een heel ander team terechtkomt en opeens tegen elkaar moet gaan voetballen. Ik vond dat een mooie, dat kwam opeens daar heel erg naar boven toe, dat ik dat een mooie besef vond. En die foto, ik heb hem ook even teruggekeken, staat straks ook op onze Instagram. Gewoon heel vet om te zien, als ze zo gemixt door elkaar staan, die twee selecties.
Ja, en om eerlijk te zijn, door die banner voelde het ook minder lang geleden.
Ja.
Ik had het idee dat nog niet zo heel lang zo'n slogan was. Say no to racism.
Nein, al racismo.
Ja, ja,
die,
ja,
dat met, filmpje.
Ja, ja, die inderdaad, dat ze allemaal al die grote spelers dat zeggen. Daardoor voelde het ook gewoon wel dichtbij of zo.
Dan begint de wedstrijd bijna, maar niet voordat de tos is geweest. Tussen Cafu en Zidane. En dit was wel het moment dat ik echt heel veel zin in die wedstrijd kreeg. Want dat zag er gewoon top uit. Met Zidane op die gouden schoenen dus. En Cafu ook op hele interessante schoenen. Die had die Lotto kiksen zonder veters. Wat op een gegeven moment een soort van hype werd. Kiksen zonder veters. Teamgenoten hadden die wel eens. Daar kom je gewoon bijna niet in. Die hadden echt een schoenlepel bij zich naar elke training. Om daarin te komen. Maar ik kreeg ook opeens heel veel zin in het WK wat eraan komt. Hadden jullie dat ook toen je dit zag? Of zijn jullie daar nog niet met jullie hoofd?
Ja, wel al een beetje. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Jasper, jij begon net met een zomerse wedstrijd overdag. Dat kan maar één ding betekenen. Een EK of een WK. Ik ben heel benieuwd of dat gevoel nu ook gaat komen. Ik weet van mezelf dat ik in september altijd een beetje... Ja, een beetje melancholisch ben. Omdat ik... Ja, ik had nooit zoveel zin om weer terug te gaan naar school. En dat gevoel is nooit weggegaan. Dat associeer ik altijd met september. En dan, ja, in oktober, november wordt het toch allemaal wel wat donkerder. Ik ben heel benieuwd. Met het WK heb ik toch altijd... Ja, die hele chille vibes. Dat niemand iets hoeft. En hey, zullen we anders gewoon de wedstrijd van 11:45... ook al met z'n allen kijken en dan een biertje optrekken. Ik ben heel benieuwd of mensen in die modus kunnen komen. Dit zijn toch wel...
Het wordt een uitdaging.
Ja, dit zijn toch wel de hardwerkmaanden, toch?
Ja, precies wat jij zegt, Jon. Ik kreeg vooral van deze wedstrijd heel veel zin in een gewoon WK. En ja. Niet een winters Qatar WK. Maar desalniettemin, het gaat wel leven. Nu zeker, omdat nog de laatste twee wedstrijden van Nederlands elftal zijn net geweest. Het team krijgt vorm, het ziet er goed uit. Ja, ik heb er toch wel zin in. Ik ga vrij nemen. Ik ga elke wedstrijd kijken. Dus ja, ik heb er zin in.
We gaan er wat van maken.
Dus ik kan jullie wel gewoon bellen om gewoon om 11:45 al te kijken en dan een biertje op.
En zeker met bier ook. Om die donkere wintermaanden
lekker
weg te drinken.
Dan begint de wedstrijd en die begint goed. Want na 35 seconden, gewoon letterlijk na 35 seconden, krijgt Zidane de bal en die draait tussen Juninho en C. Roberto weg en schaart hem daarna langs Gilberto Silva. En normaal gesproken, als je even terug verwijst naar dat compilatiefilmpje, stopt daar het beeld. Maar nu zien we wat daarna komt. En dat is eigenlijk een...
Heel scare paas.
Ja, echt een mislukte steekpaas op Henry die meters buitenspel loopt. En ik dacht, ja, oké. Was dit dus de Zidane waar we allemaal naar uitkijken? Of...
Nou, ja. Ik zat er eigenlijk juist wel rechtop, want het was na 35 seconden. Hij krijgt de bal tussen die twee spelers in, houdt hem even onder zijn voet, draait naar achteren weg, schaart hem eigenlijk de verkeerde kant op met zijn been naar de speler toe en gaat dan weer buitenom. Dat hij daarna een foute paas gaf, voelde ik op dat moment nog geen nattigheid. Ik dacht, zo, dit belooft wat voor de rest van de wedstrijd.
Ik vond de schaar die Zidane deed... Ik bedoel, je hebt een schaar en een schaar. Ik vond de schaar altijd echt een gare beweging. Maar zoals hij hem hier uitvoert... dat kon op deze manier, dat kon eigenlijk alleen maar hij. Dus een beetje zo voorover gebogen, een beetje hoekig. Langzaam, maar toch met een versnelling. Dat was wel echt... precies zoals ik me Zidane herinner. Die steekbal, not so much.
Dan in de vierde en vijfde minuut weer iets waar je als kijker op hoopt. Namelijk dat Brazilië vrije trappen krijgt op gevaarlijke posities. Want Juninho Pernambucano staat in het veld. De eerste in de vierde minuut die kan rechtstreeks. De ander is net te ver en wordt een voorzet. Ja, we moeten wel eerlijk zijn. De vrije trap belandt in de muur. Maar toch zie je die fantastische traptechniek van Juninho. En ik zat er zo naar te kijken en ik dacht, ja, wat maakt die trap nou zo mooi? En ik werd er heel rustig van op een of andere manier. En dat heb ik ook bij gewoon hele goede muziek of een goed kunstwerk of zo. Dat je eventjes soort van weggetrokken wordt uit de realiteit en opeens een deken van rust op je valt. En dat had ik toen Juninho achter die bal ging staan. En dan maakte het resultaat dus ook niet zo eens zo heel veel uit. Ik werd er heel rustig van. En dat vond ik heel prettig om mee te maken. Dat niet iets is wat ik verzonnen had of zo. Dat was nog steeds zo.
Dat vind ik wel grappig. Ik heb precies tegenovergestelde. Ik vind Juninho zijn trap altijd heel frustrerend. Maar ja, goed, dat kan kunst ook met je doen. Hè?
Zeker,
dat je gefrustreerd vraagt. Nee, ik heb zoveel uur gespendeerd om die trap te analyseren en te bedenken hoe het moest en te proberen. We hebben het al wel eens over Van Hooijdonk gehad. Dat heb ik gewoon wel ook allemaal bestudeerd hoe hij dat deed en de stand van zijn benen. En op een gegeven moment lukte dat wel. Het was niet mijn trap. Ik bedoel, hij lukte ook heel vaak niet. Maar het lukte wel regelmatig om die bal zo te raken. En ik was zelf heel erg bezig met hoe je ballen kon trappen. Er zijn heel veel manieren. Er zijn veel manieren die je wel liggen, die je niet liggen. Ik had bijvoorbeeld niet zo'n heel goede streep, maar wel een veel betere krul. Dus daarin kon ik heel erg variëren. Dat vond ik ook echt heel erg leuk. Daar oefen ik ook heel veel op. Maar dit lukte gewoon niet. Die zwabberbal, hoe die hem raakt, dat snelle dalen. Jij werd heel rustig van, maar de paniek die het bij keepers bracht.
Ja, die werden niet rustig.
Al was het maar, al lag die bal op 40 meter,
ja.
Dan kon hij het nog proberen, omdat hij dus die zwabber had. Is het jou ooit gelukt?
Nee, ik kan het ook niet. Nee.
Echt, maar ik heb ook nooit met iemand gespeeld die het wel kon. Het gewoon echt.
Ja, maar je ziet sterker nog, er zijn volgens mij geen profs die dat kunnen doen. Tuurlijk heb je wel af en toe een prof die zo'n zwabberbal produceert, maar niet op een vaste manier, dat je dat altijd zo kan doen. En hij kon hem ook van dichterbij, juist met heel veel gevoel eroverheen leggen. Ja. Hij kon alles.
Cristiano Ronaldo heeft hem een tijdje geprobeerd.
Ja, die probeert hem nog steeds.
Maar het lukt hem niet,
nee,
toch?
Nee,
maar
zeker
Ronaldo
niet.
Die houdt zijn voet zo heel recht en stopt in één keer dat die bal zo stil blijft in de lucht. Dat is echt die knuckleball, dat je puur op de swabber gaat. Maar dat doet Juninho niet. Die
heel
stuurt
ontspannen.
Hem veel meer.
Ja, hoeveel vrije trappen denken jullie dat Juninho er gemaakt heeft in zijn carrière? Er is geen speler die er meer gemaakt heeft.
645.
Ik heb wel eens, die cijfers inderdaad wel eens gezien. Maar ik zou het niet meer. Ik weet dat Messi op 2 staat volgens mij met iets van 50 vrije trappen. Zoiets.
Juninho heeft er 74 gemaakt.
Ja.
En staat dus op nummer 1. Nummer 2 en 3 zijn ook Brazilianen.
Oh.
En Messi staat op 4 met 50. Deze cijfers zijn wel van februari dit jaar. Dus als Messi er toevallig nog een paar gemaakt heeft, stijgt hij nog iets.
Volgens mij heeft hij er heel weinig gemaakt afgelopen seizoen.
Wie denken jullie dat op 2 en 3 staan?
Ronaldinho
op 3 met 55.
Poeh. Rivaldo?
Nee.
Roberto Carlos?
Nee.
Braziliaan?
Pelé?
Nee.
Ja, wacht even hoor.
Het is een beetje een instinker, maar daarom zou je hem juist ook wel kunnen weten.
Een instinker?
Het is Rogério Ceni, die keeper.
Ah.
Oh. Ja, die heeft er 59 gemaakt.
Jezus.
Wow. Ja.
Staat één Nederlander in de lijst op nummer 10?
Het koetje.
Het koetje. Wesley Sneijder.
Echt?
Oh. 26 goals.
Oer Yildirim?
Denk dat die als Turk telt misschien.
Nee, in Nederland zelf toch?
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Zwart-wit shirt.
Maar goed, ja, prachtig om Juninho zo'n vrije trap te nemen.
En inderdaad, wat je zegt, jij wordt er misschien rustig van, maar ik kan me voorstellen dat het hele stadion, zijn teamgenoten, de tegenstander, maar vooral Bartes extra onrustig werd. Helemaal omdat het dus niet alleen Juninho achter die bal gaat staan, maar ook Roberto Carlos op 20 meter afstand voor zijn aanloop. En Ronaldinho, dus je weet.
Je weet in principe maar wel dan wie nog... er gaat nemen. Want Juninho staat zo ver boven de rest verheven dat je weet hij gaat hem nemen. Maar toch boezemt dat dan nog meer angst in. Ja, Ronaldinho en Roberto Carlos daar ook nog achter staan.
En wat je zegt...
Mr. 50-50.
Het maakt niet uit waar Roberto Carlos staat. Hij kan hem altijd nog nemen. Als staat hij echt op een meter of 40, kan hij ineens aankomen rennen. Of
komt hij aankomen, ja. Met die buitenkant van hem.
Goed, Brazilië opent iets sterker, denk ik. Daarna, na een kwartier, komt Frankrijk iets meer in de wedstrijd. Maar het blijft...
Ja, het blijft aftasten. En sterker nog, ik vond het voetbal echt heel, heel matig. Het voelde voor mij een beetje alsof er een blik sterren op het veld staat... maar die allemaal over een hoogtepunt heen zijn. Zo voelde het. Van je weet dat ze allemaal speciale dingen kunnen... maar het komt er maar niet uit. Maar toen ging ik een beetje opzoeken. Van ja, is dat wel zo? En dat was helemaal niet zo. Ronaldinho was 26, zat in zijn topjaren. Kaka was 24, ook in zijn topjaren. Hadden allebei net de CL gewonnen in de jaren daarvoor. Ronaldo en Vieira waren dan 30, misschien net over hun top heen... maar ook gewoon nog redelijk jong en goed eigenlijk... Maar het kwam er gewoon bij niemand uit.
Nee. Ja,
zeker in het begin dacht ik, het zijn zenuwen. Ze willen niet te veel weggeven. Het is nog een beetje behouden. Ze kijken een beetje hoe staat de ander. We willen vooral geen fouten maken. En inderdaad, wat je zegt, het verbaasde me inderdaad. Want ik dacht ook, het zijn allemaal echt al over hun top heen. Ronaldinho misschien niet. Kaka, hele wedstrijd, kunnen we vast verklappen. Niet gezien.
Wordt ook gewisseld. Adriano komt erin na een uur.
Robinho hij wordt voor Robinho gewisseld. Ja. Adriano komt erin voor Juninho.
Oh, ja, ja.
Wat ik dan in hiërarchie ook wel weer interessant vond.
Ja, Adriano is geblesseerd geraakt in die wedstrijd tegen Ghana. Speelde in de poolfase wel alles.
Ja, maar nee, het was echt een verschrikking, deze wedstrijd. Ik begon me echt af te vragen waarom we deze pot hadden uitgekozen.
Ja, heel slordig. Er worden dan opeens wel één of twee mooie passes gegeven en daarna... Slecht duel, slordig, net te ver weg, net te hard.
Zidane een paar hoogstandjes na een minuut of 27, 28. Dat hij een paar keer echt inderdaad laat zien hoe goed hij was. Maar ja, dat is in een compilatiefilmpje dan heel, heel mooi en heel treffend. Het was ook, vond ik, veel op plekken op het veld die er niet toe deden.
Klopt, dus, een beetje zo rond de middenlijn.
Ja, dus en dan ook vaak... Eigenlijk dat hij de actie naar achter doet in plaats van naar voren. Dus het is meer een verdedigende actie die wel mooi wordt uitgevoerd. Omdat het met de bal is en over een speler heen of technisch schitterend. Maar er komt ook eigenlijk geen enkele kans uit, toch?
Nee, we zien ze allebei nauwelijks voor de goal komen.
Nee.
De commentator raakt ook een beetje verveeld.
Die hebben het ook door dat er niet zoveel gebeurt. Dus die beginnen op een gegeven moment eerst maar over het weer. Dus die zeggen, nou jongens, het is echt schitterend weer. Wat een mooie dag in Frankfurt. Dat was ook wel echt zo, maar toch. Ja. En dan beginnen ze over Gilberto Silva, die schijnbaar een waanzinnige mandolinespeler is. Dat is een snaarinstrument dat in de 17e eeuw in Italië bedacht is. En ik dacht, nou ja, als dit echt waar is, dan is het heel vet. Als ze het verzonnen hebben, is het eigenlijk wel nog vetter... om maar gewoon ergens over te kletsen. Maar het bleek wel echt waar te zijn. En er zijn ook filmpjes op YouTube te vinden... dat Gilberto Silva best wel lang geïnterviewd wordt... en dat op een gegeven moment die interviewer dan vraagt... hey, jij bent toch goed in mandoline spelen? Doe eens wat. En dat hij dan echt heerlijk zou lekker zitten spelen. Ik vond ook een hele mooie foto. Die zullen we op Instagram zetten. Maar dat is een beetje de vibe van de wedstrijd.
Dieptepunt ook wordt... op een gegeven moment dat de commentator zegt... wat vliegen er veel vliegtuigen over? En dan is er een shot van Ronaldo dat hij omhoog kijkt. En dan zegt hij... oh, Ronaldo ziet ook de hele vliegtuigen die overvliegen. Nou, dan weet je echt er weinig gebeurt.
Dat is wel goed. Ik vond die commentator wel prettig.
Ja.
Vond hem goed. Hij was wel heel erg idolaat van Brazilië. Dus eigenlijk vanaf het moment dat de wedstrijd begint... is het van Brazilië voor, Brazilië na. En hij vindt het allemaal wonderbaarlijk. Brazilië heeft pas één keer in een echte wedstrijd van Frankrijk gewonnen. En dat vindt hij echt absurd. En eigenlijk iedereen van Brazilië die aan de bal komt... die noemt hij een legend.
Zijn het ook allemaal?
Gewoon de eerste minuut paast iemand de ene Braziliaan naar de ander. Yes, another legend. Dat vond ik wel echt goed.
Maar dan komt de camera, filmt Pereira, de coach van Brazilië. En de commentator wijst ons dan ook op zijn assistent, Zagallo. En zegt dan, one of the greatest names in World Cup history. Nou, ooit van gehoord?
Ja.
Zagallo?
Ja.
Ja,
Mario Zagallo, als ik me niet vergis.
Mario Zagallo.
Ik herkende hem ook, maar ik zou het verhaal achter hem niet weten. Dus ik ben wel benieuwd.
De commentator liegt inderdaad niet. Want het is echt een van de meest succesvolle WK-gangers ooit. Van Libanese afkomst, maar zijn hele leven voor Brazilië uitgekomen en in Brazilië gespeeld. Hij won als speler voor het Braziliaanse elftal het WK 2 keer in 58 en 62. Daarna, hij speelde en hij was coach van een heleboel Braziliaanse clubs. Dus als je op Wikipedia naar zijn carrière, naar dat blokje kijkt van dat spelerspaspoort, zijn het allemaal Braziliaanse vlaggetjes. Wel 20, Vet. Met 2 uitzonderingen of zo. Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama. Trainen die allemaal over verschillende periodes. Maar was ook meerdere periodes bondscoach van Brazilië. Hij werd als bondscoach in 1970 wereldkampioen. En in 1997 won hij ook nog eens de Copa America en de Confederations Cup. Wat hem tot een van de meest succesvolle bondscoaches ooit maakt. En daarnaast was hij ook nog eens assistent meerdere periodes van het Braziliaanse elftal. En won hij in 1994 nog eens het WK met Brazilië. Dat maakt hem de enige speler de enige persoon die zowel als speler, assistent, coach en coach het WK wist te winnen.
Wow.
Dus ja, het is een van de greatest names in World Cup history.
Maar hoe was hij ook goed op de mandolin?
Dat ga je je nu wel afvragen.
Maar wel gek toch dat iemand dat zo'n grote naam dan ook gewoon assistent is. Of is dat een beetje zo die
nou,
mentor?
Ik zat, toen Jasper dit aan het vertellen was, dacht ik, misschien is het eigenlijk wat lekkerste. Gewoon assistent zijn van een succesvol elftal. Want dan heb je niet die druk en niet soort van die hele dagelijkse beslommeringen met de pers en zo, maar ben je er wel altijd bij. Ja. Vinden de spelers je waarschijnlijk wel een vette gast. En kan je een beetje zo individueel, Ronaldinho, als je nou ietsje terugzakt of zo. Is toch misschien wel de lekkerste rol die er is.
Ja, het lijkt mij heerlijk. Zeker ook om dan bij een nationaal team hoef je ook niet zo heel veel te werken. En gewoon lekker wedstrijdjes bezoeken.
Heerlijk.
Ik zie, af en toe bellen met Ronaldinho.
Ik zie Van Gaal toch niet assistent worden.
Nee,
als
dat is onmogelijk.
Als Koeman straks coach wordt weer.
Dus Koeman met Van Gaal als assistent. Nee, dat is onmogelijk.
Dat lijkt me echt goed.
Goed, het is rust.
Ja.
Gelukkig.
Eindelijk. We hebben ons door de eerste helft heen gesleept.
We appten elkaar ook. Tenminste, Jasper en ik appten elkaar van... Heb je de wedstrijd al gekeken? Want ik wilde heel veel polsen of Jasper hetzelfde voelde als ik. En we waren er echt over eens. Die eerste helft was echt verschrikkelijk.
Ja.
En we hoopten op een betere tweede helft.
Brazilië geen schot op goal gehad de eerste helft.
Nee. En misschien het hoogtepunt is nog wel dat in de rust Robinho echt als een kleinkind rennend op Zidane afkomt om hem gedag te zeggen.
Ja.
Echt alsof
hij vliegt hem in de armen.
Alsof hij verliefd op hem is of misschien zijn grote held of zo.
Dat is wel echt leuk.
En na afloop doet hij dat nog een keer. Terwijl die net heeft verloren. dat zegt genoeg dat het allerleukste was van de eerste.
Ja, ik heb hem op een gegeven moment even op pauze gezet.
Ik ook.
Ik ben even een andere wedstrijd gaan kijken. Nederland-Polen.
Ja. Ik heb even pauze gezet, even wat gedronken, even een soort van...
Water over je gezicht.
Je even klaarmaken voor de tweede helft.
Daar gaan we. Paar shotjes Jäger.
Ik ging wel met goede helft weer. Jawel.
En de tweede helft begon ook leuker wel.
Ja. Ik ging er meteen wel voor zitten.
Eindelijk wat kantjes en wat gevaar voor beide goals. Henri komt bijvoorbeeld over na een goede vrijtrap van Zidane. Ronaldinho bemoeit zich wat meer met de wedstrijd. Er is nog een afgekeurde goal van Henri. Wat ook wel echt 2-3 meter buiten spel is. Geen twijfel over mogelijk. En dan valt de goal 0-1 Henri naar weer een vrije trap voor Frankrijk. Zidane neemt hem ver aan de linkerkant. Veel te ver ook om een goal te schieten. Dus je weet, dit wordt een voorzet. En Henri legt hem eigenlijk met heel veel effect, heel stijlvol bij de tweede paal, waar Henri hem soort van zwevend hoog in de goal schiet.
Ja, Zidane legt hem.
Ja, sorry. En Henri maakt hem af.
Ja, hij is indraaiend en hij komt bij de tweede paal uit.
Ja.
En daar staat Henri vogelvrij.
Prima.
En inderdaad, wat je zegt, prachtig afgemaakt in het dak van het goal.
Ja.
Prima vrije trap. Niks mis mee. Maar jongens, wat de fuck doet Brazilië? Het is een gevaarlijk indraaiende vrije trap. Als je gewoon kijkt, ze staan met heel veel man aanvankelijk wel op de 16 meter lijn. Maar er staan er heel veel soort van een beetje schuin achter het muurtje. Er staan er iets van 4. En dan besluit Roberto Carlos ook nog eens niet mee te lopen. Dus er blijven 5 man staan. Alsof ze ja, ook niet echt stappen, maar...
Nee, het is geen buitenspel van.
Nee. En nou, er lopen 5 Fransen in en er lopen 3 Brazilianen mee. Ik dacht echt, waar zit ik naar te kijken? Ja. Roberto Carlos, ja, ik schaam me bijna dat ik zijn shirt aan heb. Die staat met zijn handen op zijn knieën.
Alsof hij zijn veters moet schrikken of zijn kousen moet optrekken. Maar Zidane neemt die vrije trap en Henry loopt zo uit zijn rug weg. Staat helemaal vrij in het 5-meter gebied.
Henry doet niks bijzonders. Nee. Het is niet een vooractie of dat hij van de eerste naar de tweede paal wegloopt. Of dat hij een duwtje geeft. Gewoon niks. Henry loopt gewoon vanaf 16-meter lijn van de hoek van het cirkeltje. Recht naar voren naar de tweede paal. En hoeft hem daar eigenlijk alleen maar... Ja, schiet hem mooi in.
Zeker.
Maar... Ik zweer,
ja, het was schrikbarend, was het.
Het was echt
om te zien
absurd
hoe Brazilië dit verdedigde.
En je ziet ook een soort opluchting bij de commentator. De andere kwartfinales zijn ook in penalties met 0-0 of 1-1 of zo geëindigd. Die zegt, gelukkig, er wordt eindelijk gescoord. Die hunkert daar echt een beetje na. Henry juicht mooi met dat vingertje.
Ja,
zo
classic,
dicht bij zich. Ja. En dan dat vingertje zo op en neer.
Wat hij van Ronaldo heeft, hè? Dus dat maakt het ook nog mooier, want die staat ook gewoon op het veld.
Ja. Ik vond Henry ook wel echt een geweldige uitstraling hebben deze wedstrijd. Ja. Hij maakt dan wel steeds goede acties, vond ik. Hij is snel,
krachtig,
sterk. En dan elke keer als hij die actie klaar is en de bal bijvoorbeeld een corner is geworden, dan loopt hij zonder naar zijn tegenstander of de bal te kijken met zijn hoofd naar beneden een beetje weg. Zo van, goede actie gemaakt. Boeit me allemaal niet meer. Zo. Lekker arrogant.
Ja.
Ja.
Maar hij heeft gewoon zo weinig ondersteuning. Dat hij kan het in zijn eentje niet. Terwijl hij houdt die hele verdediging bezig. Maar hij heeft gewoon meer ondersteuning nodig.
Ja, dat je echt denkt van oké, hij is nu weer langs. Of hij heeft nu weer iets goeds gedaan. Waar is de rest?
Ja. Zeg maar. Zullen we het dan ook nu over Zidane hebben even? Want dat is dan toch wel de reden dat we dit hebben gekeken. Nou, wat we van tevoren in de intro zeiden en wat we de vergelijking die we vaak hebben gemaakt, die deels gebaseerd is op dat compilatiefilmpje, is dat Zidane kon voetballen alsof hij in de Matrix zat. Dat komt uit een voorbeeld van een documentaire over Magnus Carlsen, de schaker waar we het ook vaak hebben gehad, omdat het een groot voetballiefhebber is.
Gaat lekker hè met Magnus momenteel.
Ja, daar wil ik het ook nog even over hebben. Maar Magnus kan schaken, die kon gewoon een partij schaken en op een gegeven moment er helemaal zo in te komen dat hij puur op een soort intuïtie nog heel makkelijk die stukken wegzette. En zo kon Zidane ook dat veld, dat spel ontstijgen. Was dat zo? Was het de Matrix? Was hij net als Carlsen?
Nee, voor mij niet.
In deze wedstrijd niet?
Nee.
Nee, absoluut niet.
Hij was echt niet zo goed als dat compilatiefilmpje doet vermoeden. Want als je die kijkt, dan denk je, hey, de Matrix. Deze man domineerde dat hele middenveld. Maar dat was niet zo. Dit waren echt al zijn goede momenten. Mooi achter elkaar geplakt. En het ziet er wel natuurlijk echt stijlvol uit. Maar het was niet zo dat hij het spel oversteeg.
Want hij steekt die bal vaak naar Henry, maar die gaan allemaal eroverheen.
Ja.
Te hard of gewoon te scheef. Of wat ik net ook al zei, dat zijn acties waren wel mooi aan zich, maar leverden niks op en waren bovendien of naar achter of op een plek op het veld die er gewoon echt niet toe deed. Het was niet. Er was geen sprake van een Matrix of van een.
Het was geen Carlsen dit keer.
Nee.
En daar wilde ik het nog wel even zeggen hoe vet ik dat vond. Dat, hij is nu in opspraak, want Carlsen heeft tegen een andere schaker gespeeld die verdacht wordt van vals spelen. Ja. En Carlsen onderbreekt de partij.
Na één zet.
Na één zet gaat weg. En post vervolgens op YouTube of op Twitter een filmpje van YouTube waarin Mourinho zegt, if I say anything, I will be in trouble. Ja. Wat toch het mooiste antwoord is wat je kan geven.
En het rare is dat die jongen is al 2 keer gepakt op vals spelen. En het gerucht was nu dat hij vals speelde.
Ja.
Middels
zeg het maar.
Seintjes via een buttplug. Ik vind wel, als het waar is, dan ben je wel dedicated hoor.
Dan mag het.
Als je überhaupt een fatsoenlijke pot kan schaken met een buttplug in je reet, vind ik al echt.
Maar ik zou dus echt een beetje denken, heel sick. Ja, hoe dan? Is het dan bijvoorbeeld, als je dan 5 trillingjes krijgt, dat het gaat om het paard bijvoorbeeld? En dan voel je een trillingje links of zo. Dan moet je eentje naar links en dan weer omhoog. En dan, nee, hoe werkt
ik
het?
Denk, hoe kan je een pokerface houden?
Ja,
ik denk dat ze dat denk, niet in het voetbal kan.
Nee, ik denk eerder gewoon, het heeft allemaal nummers. Dus dat je eerst het cijfer en daarna de letter.
Ja, dus D6 naar...
Ja, en D6. Ja. En dan, ik denk dat het moet haast wel. Want anders, ja, anders moet je elk trillingje onthouden. Welke paard is en welke...
Ja, maar dat is in principe wel wat schakers doen, toch? Een soort van alles in een hoofd printen.
Als het Z4... naar K5 is, dan krijg je dus...
Ja, dat kan al niet.
Iets van 50 trillingjes. Ja. Je gaat zitten tellen. Ja. Misschien zou het bij penalties kunnen voor een keeper... dat je in je buttplug doorkrijgt. Welkom. Eén keer trillen is naar links, twee keer trillen is naar rechts.
Dat zou wel goed zijn, hoor. Dat zou wel echt goed zijn.
Ik denk dat Stefan Posma dat heerlijk zou vinden. Die keeper van ADO.
Oké, we dwalen af.
We dwalen af, ja.
Nou goed, het staat 1-0.
Zou het aan de wedstrijd liggen?
Ja, het staat 1-0. Brazilië gaat op zoek naar de gelijkmaker. Adriano komt erin. Mijn grote held. Ik was heel blij dat hij niet teruggeblesseerd was. Maar dus nog van de bank kon komen.
Mr. 99.
En ik moet jullie iets bekennen.
Vertel.
Ik ben in slaap gevallen. Ik heb de rest van de wedstrijd niet meer gezien. Ik trok het niet meer. Ik had echt geen zin om nog vanmorgen die laatste 20 minuten te kijken.
Nou, ik heb een vergelijkbaar verhaal. Ik zat hem dus gisteren te kijken.
Zit ik dan hier? Een beetje die wedstrijd te kijken.
Hey, we moeten er eerlijk over zijn. Kijk, als het een slechte wedstrijd is. Nee. Is het een slechte wedstrijd?
Maar ik niet helemaal vergelijkbaar. Als in... Ik had hem eerst even gepauzeerd om naar Nederland-Polen te kijken. Ik had nog een half uurtje te gaan. En toen was het al wel een beetje laat. En Emma zei, ja, kom, ga gewoon lekker naar bed. Die wedstrijd kan je morgen nog wel kijken. Dacht ik, oké, ja.
Zit wat in.
Ja, zit wat in. Wat zit ik hier eigenlijk te ploeteren? En ik naar bed. Maar ik kom niet altijd even makkelijk in slaap. Dus ik had al gelezen. Ik had een uur. Was ik
voel hem aankomen.
Was ik ook wel klaar met dat boek. En om 2:15 denk ik. Ik moet er morgen weer vroeg uit. En ik kan daarna niet heel makkelijk binnen bed. Dus ik moet die kinderen wegbrengen. Weet ik van wat. En ik denk 2:15. Weet je wat? Ik pak gewoon nog even die wedstrijd erbij. En ik even op bankie. En ik zet hem aan en binnen 10 minuutjes...
Ligt pap niet te snurken, hoor.
Ah, niet te snurken, maar ik merkte zo langzaam... dat ik een beetje loom werd. Na 20 minuutjes. En ik heb hem echt nog net uit kunnen kijken. Toen hop naar bed. Heerlijk geslapen.
Schaapjes stellen is spannender.
Ja, dat had ik al geprobeerd. Ik had al geprobeerd van 1000 terug naar 0. Nou ja, goed, dat heb ik gehaald. Ja.
En dan heb je het dus ook nog over... het laatste gedeelte van de wedstrijd. Hè? Wat dan zogenaamd nog vlammend zou moeten zijn... omdat Brazilië moet scoren. Nou,
maar vertel het ons dan. Ja, gebeurde dat nog?
Er lijkt op een gegeven moment een heel klein beetje sprake... van een slotoffensief. Maar dat was het niet. Want in de 91ste minuut, dus in de blessuretijd... volgt het eerste schot op goal van Brazilië. En dat is een schot van Ronaldo van 25 meter... die Barthez eigenlijk makkelijk kan pakken...
Ja.
Maar wegstomt.
Omdat hij
of zo
nep is.
Ja. En er is nog een gevaarlijk moment met een vrije trap op randje 16. Die Ronaldinho knalhard in een lange kruising wil schieten. Gaat net over. Dat zijn de momenten. Dat is wat het slotoffensief van Brazilië uiteindelijk oplevert. In de counter is Frankrijk eigenlijk veel gevaarlijker. En die wedstrijd eindigt met 1-0 voor Frankrijk. En dat is het. En als kijker blijf je verbrouwereerd achter eigenlijk.
Ja. Ja, Robinho komt er nog in.
Ja.
Die doet eigenlijk precies wat hij altijd in compilatiefilms doet. Gewoon heel veel scharen.
Ja, en lopjes.
En lopjes. Ja. Ja, dat kan dat, oké. Gek.
Ja, de conclusie... Ja, of tenminste, is dit dan een argument voor of tegen het compilatiefilmpje?
Dit is een argument tegen.
Want je zou kunnen zeggen, het compilatiefilmpje is beter... want dan hoef je niet zo'n wedstrijd te kijken. Kijk nou maar gewoon lekker compilatiefilmpjes... Want dat is veel leuker. Of kijk het niet, want het vertekent de werkelijkheid.
Ja, ik vind dit een argument tegen. Omdat je daardoor iets gaat romantiseren... wat helemaal niet heeft bestaan. Dus eigenlijk hou je jezelf een beetje voor de gek. Maar er zijn ook genoeg compilatiefilmpjes van Zlatan. die wel de werkelijkheid eer aan doen. Maar uiteindelijk is het wel een sterk geromantiseerd beeld van een speler of.
Ja, maar wat het bij deze zo heftig maakt, is dat het gaat over één wedstrijd.
Ja.
Kijk, normaal gaat een compilatiefilmpje over jaren van een bepaalde speler. Dan kan je al iemand zijn mooie momenten pakken en dan komt er dan een heel romantisch beeld uit. Maar bij één wedstrijd had ik verwacht van, ja, dat kan bijna niet. Een soort van in één wedstrijd een beeld construeren van een speler. Wat gewoon echt niet klopt. En dat was nu dus wel zo.
Ja, ja, dat is wel knap ergens ook. Maar
ja, we moeten die makers.
Ja, nee, ja, goed. Het is echt wel een kwestie van goed knippen en plakken en een lekker nummertje eronder. Maar ik vind dit niet. Dit is uiteindelijk geen reclame voor het compilatiefilmpje.
Nee.
En toch ga ik, als er Ajax nieuwe speler heeft gehaald, ga ik toch altijd een compilatiefilmpje kijken.
100.000%.
En dan denk ik altijd wel, oké, je moet er niet intrappen. Maar
ja. En dan heb je daarna, je vrienden, ja, er komt nu een speler naar ons toe, jongens, die is zo goed.
Ja,
ja, maar als je iemand drie keer met een omhaal ziet scoren, dan zegt dat toch ook wel iets.
Ja, ja, nee, want een kapotte klok heeft ook twee keer per dag gelijk, hè? Kijk, ja.
Daar is hij weer, hoor. Ja. Lekker, hoor.
Je hebt hem gemist.
Ja, ja, goed.
De poeplap trekken nog even en dan zijn we weer rond.
Ja, dat moet wel met mijn energie rekenen. Maar nee, ja, kijk, als je 1500 omhaals probeert, ja, dan gaan er altijd wel drie in. Het is gewoon echt alsof je van iemands karakter alleen maar de leuke kanten pakt.
Ja.
Kijk, van Poetin kan je ook een heerlijk compilatiefilmpje maken, maar dat maakt hem niet een heel toffe peer.
Helemaal gelijk.
Ja. Maar het is wel gewoon heel vermakelijk.
Het is misschien het beste voorbereiding voor een wedstrijd, inderdaad, wat je zegt. Niet om een speler te analyseren, maar wel om jezelf even op te pompen, lekker gevoel te krijgen.
Om er zin in te krijgen.
Of om zelf te voetballen.
Om zelf te gaan
voetballen. Zeker.
Daar is dat denk ik het belangrijkste.
Ik deed dat echt elke zaterdagochtend gewoon voordat ik gewoon lekker bij mijn boterhammetje. Dan had je al zoveel zin in die wedstrijd, want dat heb je nou eenmaal.
Ja.
En dan gewoon toch nog even 10 minuutjes, kwartiertje slaat aan. Heerlijk.
Ja, dus de conclusie is eigenlijk dat het was een wedstrijd om heel snel te vergeten. En Zidane was in deze wedstrijd niet zo goed als dat compilatiefilmpje doet vermoeden. Maar wat wel echt fantastisch was, was de stijl en de esthetiek van deze wedstrijd. Want je had dus de Lotto-meldjes van Cafu. Zidane op die gouden Adidas Predators. Ronaldinho op die gouden Champos met een Ronaldinho haarband en zweetbandjes.
Ja, beste look. Ja, denk, of tenminste het hoogtepunt van de wedstrijd misschien wel. Want hij heeft het is een soort vierkantje op zijn haarband waar een R in staat.
Echt chic.
Hij is helemaal gestyled.
Ja.
Echt goed.
Weet je, zoals Nike ook deed bij Federer.
Ja.
Weet je wel, die had ook zo'n
precies,
mooie
eigen logo. Ja, en paste ook goed bij Ronaldo.
Chique, ja. Gewoon een chique.
Bij Ronaldinho.
Was sowieso wel een wedstrijd waar de schoenen een hoofdrol opeisten. Je ziet ze in het begin, zie je die teams dan zo in een rijtje staan.
Normaal.
En dan lijken ze allemaal een andere kleur en ander model schoenen aan te hebben.
Allemaal hun eigen.
Gilberto Silva op die Nike Total 90's. C. Roberto op die Adidas F50's.
Sanyol vond ik ook sick. Die heeft dus witte kousen. En dan die witte F40's volgens mij. Helemaal een soort glimmende melk. Ja. Met alleen op zijn tenen twee zwarte streepjes. Waardoor het lijkt dat hij echt op kousenvoetjes voetbalt.
Ja, die was ook heel mooi. Ja. En Vieira en Kaká op die zwart-gouden Predators. Ja, ook heel vet.
Ook heel vet.
En natuurlijk Ronaldo. Op die Nike Mercurials die dan geel zijn. En dan dat hakje is groen.
Is groen. Ja, het is echt zo Braziliaans. Ja.
C. Roberto heeft die ook, ja.
Zo
en,
vet.
En Roberto Carlos op die blauw-zilveren kiksen.
Ja. Lijken wij op een soort custom kiksen van Roberto Carlos.
Ja, ik ken ze ook niet per se. Maar ik vond ze wel volledig bij hem passen.
Ja, weet je, robuust.
Het klopte, ja. Ja, dat is wel... Want het was een... absolute verschrikking wat hij liet zien deze wedstrijd. Ja. Met als dieptepunt dat hij gewoon even niks deed bij die vrije trap. Maar eigenlijk de hele wedstrijd. Ik heb natuurlijk ook een soort mythisch beeld in mijn hoofd van hè, die aanvallende back die langs de lijn ging. En nou ja, je kan mijn aantekeningen erop naslaan. In de eerste 5 minuten heb ik ook alleen maar zo, Roberto Carlos, wat ziet hij er vet uit. Ja. En zo heel sterk, maar ook heel sierlijk of zo.
Maar dan kon je gewoon bij iedereen kon je dat doen. En dan uiteindelijk ja, was dat het gewoon.
Ja, het maar was gewoon echt alleen maar de looks. Want Roberto Carlos, wat deed hij allemaal? Ja.
Nou, ik vond hem nog wel redelijk.
Echt?
Ik vond hem sneller dan ik dacht.
Oh nee, dat hij had ik in mijn hoofd. Dat
ja, een paar keer wel een sprintje dacht ik, oh ja, hij was natuurlijk
hij was extreem snel, maar hij schoot op bepaalde momenten. Hij pompte lange ballen die echt waar echt nul idee achter zat.
Hij kon heel ver ingooien in een streep.
Ja.
Niet in een boogje, dat was wel maar
hij gooide op een gegeven moment in naar de penalty stip. Ja.
Ja, maar, ja, maar die ging niet hoog, maar die ging gewoon rechtuit.
Ja. Ja, ja, ja.
Maar ik vond hem wel de beste look hebben uiteindelijk. Hij is kaal met dat sikje en dan die hele grote kuiten en die O-benen. Ja, het zag er gewoon heel dreigend uit.
Ja, dat zeker, ja. Echt een, ja, heel, echt zo'n bonk. Maar toch ook sierlijk. Ik vond het, ja, soms kan zo'n bonkspeler heel lelijk zijn, maar dat vond ik niet. Ik vond het echt heel mooi eruit zien. Alleen, hij speelde een gedrocht van een wedstrijd. Maar ja, goed, dat, jij was wel... Jij bent meer man van de looks natuurlijk.
Nou, ik heb hem ook nog wel wat dingen zien doen dat ik wel aardig vond. Vond niet zo slecht, maar ja, uiteindelijk was iedereen...
Ja, ja,
ja nee. Niemand stak er echt bovenuit.
Nee.
Dat brengt ons bij de vragen. Wie of wat viel het meest op?
Ja, ik heb hem gewoon leeggehouden.
Ah, daar, ja. Daar kan ik op zich wel bij aansluiten, want het gebrek aan idee...
Ja.
Dus dat is misschien ook wel een soort van leegte.
Ja, ik had slordigheid opgeschreven.
Ja.
Ja.
Ja, nee, ja.
Zoveel ballen in het niks.
Ja, ik vond vooral gewoon dat er echt geen idee zat. Achter beide ploegen niet.
Nee.
Van, het was gewoon... Ja, we geven de bal zo snel mogelijk aan een van onze goede spelers. En die lost het wel op.
Ja, en dan verder heel veel man achter de bal houden voor de zekerheid.
Ja, bij Frankrijk was het Zidane en Henry. En bij Brazilië Ronaldinho en Ronaldo.
Ja.
Ja, ja.
Heel matig.
Heel matig.
Vraag 2, welk beeld moeten we bijstellen?
Ja, voor mij wel echt dat dit Zidane's beste wedstrijd ooit was. Want met dat idee ging ik echt deze wedstrijd in. Maar dat is voor mij wel ontkracht.
Ja, voor mij is dat een wedstrijd, zelfs een wedstrijd met absolute wereldsterren, dus die ook gewoon de geschiedenis in zijn gegaan als een van de beste die hier tegen elkaar spelen, dat het geen garantie is voor een leuke wedstrijd.
Ja, ik zou ook verder willen gaan, inderdaad, dat het niet alleen Zidane's beste wedstrijd ooit was, maar dat gewoon dat dit een mooie wedstrijd was. Dat moet ik me bijstellen.
Ja.
Vraag 3, als je één ding zou mee mogen nemen naar het nu, wat zou dat dan zijn?
Ja, ik die player marketing van Nike voor Ronaldinho. Dus dat een speler eigen kick, zijn eigen zweetbandje, eigen haarbandje heeft. Maar ik zat ook wel meteen te denken, je begeeft je wel op glad ijs dan. Want dit kan echt maar bij weinig spelers. Bij Ronaldinho kon het, bij Ronaldo kon het, bij Zidane ook wel op zich.
Bij Willy Sanyol niet.
Nee, en bij heel veel, precies. En ook als ik denk aan het nu. Mbappé heeft dan een soort van eigen kiksen. Maar daar denk ik al van, nee man, jij bent het gewoon echt nog niet waard. Neymar, hetzelfde verhaal.
Ja.
Maar ik hoop dat er ooit weer iemand opstaat die dat helemaal oont en bij wie het gewoon perfect past.
Is er niemand nu die dat zou kunnen?
Nee, ik denk het eigenlijk niet.
Grealish?
van Louis Vuitton.
Ja, het was gewoon wel een speler met een beetje brani. Het is wel fijn als iemand heel goed is, maar je kan ook met attitude kom je er ook een eind.
Zeker.
Ja, maar Ronaldinho had die attitude van blijheid, van vrijheid, van creativiteit. En daar kun je natuurlijk echt iets omheen bouwen.
Ja.
Maar Grealish... Die heeft gewoon een uitstraling van Jersey Shore, zeg maar. Ja, dat is ook vet. Maar om daar nou een heel Nike-lijn omheen te bouwen.
Ik zou niet een Nike-lijn, maar een Gucci-lijn. Of een
Haaland? Met een soort zweetband met hoorns en een bel. En dan hele grote wollen schoenen. Dus
oh, dat lijkt me heel vet.
Echt als een viking als helemaal branden.
Ja.
Of als een robot.
Met een bliksemschicht.
Ja.
Ja, dat zou nog kunnen.
Ja.
En jij, Jonne, wat zou je mee willen nemen?
Ja, eigenlijk het enige positieve hier aan het compilatiefilmpje.
Mooi. Nou, die blijft ook tot in een eeuwigheid bestaan.
Ja. Ik zou zeggen, de schaar van Zidane vond ik misschien wel het mooiste. Maar toen twijfelde ik eigenlijk. En toen dacht ik misschien wel het loopje van Lucio als hij opstormt.
Ja. Oh ja. Ja.
Als een paard naar voren.
Ja, zijn bijnaam is het paard. En hij draaft echt. Zijn nek verdwijnt helemaal. En hij gaat snel. En hij hobbelt een beetje. Maar hij neemt enorme passen. Dat vond ik misschien wel het mooiste van de wedstrijd. En dat zegt genoeg.
Ja, dekt wel de lading.
Nou, hopelijk volgende week een betere wedstrijd. Laten we een wedstrijd van Ronaldo bij PSV kijken.
We gaan nog even overleggen. Even intern overleggen wat het gaat worden.
Dat laten weten, maar we willen in ieder geval zeker weten dat het 90 minuten lang genieten is.
Dat hebben we wel verdiend.
Wat ook genieten is, voordat we afsluiten, is Paling.
Ha mannen, Paling hier. Je hadden vorige week een aflevering van het Ajax van 1995. Een periode waarin je als 10-jarig jongetje het maar normaal vond dat je favoriete club Europese top was. De intro van Jonne en vooral het stukje over de val en het dieptepunt tegen Salzburg heeft me wel geraakt. Ik was plots terug zelf 10 jaar en zag Anderlecht Europese finale spelen tegen Sampdoria. KV Mechelen had even ervoor de Europabeker 2 gewonnen en ploegen als Club Luik konden probleemloos overwinteren. Maar voor ons Belgische voetbalfans was de val nog spectaculairder en onze dalen waren diep. Ik weet niet of jullie nog weten wanneer het Nederlands voetbal is beginnen slabakken en de kloof met de grote vijf ontstaan is. Voor het Belgisch voetbal kunnen we dat exacte moment pinpointen. Dat was 8 december 1993, de rust van Werder Bremen, Anderlecht. Veel vroeger dan het Nederlands voetbal dus. Het jaar ervoor presteerde Brugge nog top in de Champions League. Op de laatste speeldag moesten ze thuis van Marseille winnen om de finale te halen. Het was namelijk toen nog gewoon 2 poules en de winnaars speelden de finale. Maar Marseille won in Brugge en het zou later ook de finale winnen. Het seizoen erop was het dan een Anderlecht, seizoen 93-94. En het was de tweede wedstrijd van de Champions League poelen en we spelen heerlijk voetbal en komen in de eerste helft op Bremen 0-3 voor met goals van Danny Boffin 2 maal en Philippe Albert. En dan de rust. Tijdens die rust hebben de voetbalgoden beslist. Oké, Belgisch voetbal, nu is het even gedaan met jullie. Vanaf hier gaat het naar beneden en we spelen een desastreuze tweede helft en verliezen 5-3. Een echt voetbaltrauma. Het gaat vanaf dan van kwaad naar erger. We worden dat jaar vierde in de poelen en het jaar erop bijvoorbeeld komt Anderlecht in de Champions League poelen terecht met hou u vast, Benfica, Steaua Bucharest en Hajduk Split en worden we nog hopeloos laatste. Maar bon, voetbaltrauma's horen erbij. En je geniet des te meer van topoverwinningen als je ook diepe dalen hebt gekend. Bij deze ook een verzoekje om ooit eens een special te maken over voetbaltrauma's. Want ze horen er ontegensprekelijk bij en die emotie maakt voetbal ooit mooi.
Ja.
Top idee, de voetbaltrauma's.
Ja, heel
goed
idee.
Special een keer.
Ja, zeker. Misschien zit er zelfs wel een serie in aangezien. Ja, ik neem aan dat er wel meerdere zijn.
Ik denk dat het ook persoonlijk is voor veel mensen.
Ja, het ligt ook aan natuurlijk welke periode. Ik heb er wel een paar.
Weer een hele goeie van Paling.
Misschien een soort mini-seizoen.
Ja, leuk.
Dankjewel, mannen. Rest ons te zeggen, geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show vanaf €2,50 per maand. En
help mij mijn energierekening betalen. Die is eventjes verdubbeld.
Iedereen moet een energierekening volgen. Nou goed.
Ja, oké. Maar
toch vriend van de show worden.
Ja, gewoon doen.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com.
Sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento.
תחתונות היא לבד.